Bijbeltekst. En ik wil graag, dat zoek ik nog even op, vanmorgen in het bijzonder bij een aantal versen stilstaan. En dat zijn de volgende versen. Even kijken hoor. Ik heb mijn leesbrilletje niet bij me, dus dan krijg je dat soort problemen. Ja, ik lees het nog één keer even voor. Oh, hij staat er ook op. Prachtig. Nou, dan hoef ik helemaal niet zo moeilijk te doen. Ja, hier wil ik het vanochtend graag met jullie vooral over hebben. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Na de verkondiging zingen we Psalm 84, vers 2 en 4 uit de Nieuwe psalmbrein. Ik ga even kijken op mijn Spotify afspeellijstje. Ik hoop dat het lukt. Ja, het lukt. Kennen jullie deze nog? Even geluid wat harder. Deze? Ken je hem nog? Ja, hè? Goed zo. Ik dacht vanochtend even kijken of ik dat wel ga doen, hè? Dat liedje laten luisteren in de dienst. Maar eerlijk gezegd vind ik het een hartstikke leuk, prettig nummer. Als je er goed naar luistert, dan krijg je haast automatisch de neiging om te gaan dansen. En een jaar geleden was dit nummer nogal bekend, omdat we de hashtag Jeruzalemma Challenge, misschien weet je het nog wel, in de coronatijd, een leuk dansje maken om elkaar een beetje te bemoedigen enzovoort. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, Jeruzalemma. Wat betekent dat eigenlijk? Want dat is wat ze zingen, Jeruzalemma. Dus het gaat over Jeruzalem. En ik dacht, ik ga even googlen, ik ga even kijken wat dat nou precies is, waar dat nummer over gaat. En toen kwam ik bij deze tekst. Ik zal het even voorlezen. Dit is de tekst van dat liedje. Jeruzalem, mijn thuis, bescherm me. Loop met me mee, laat me hier niet achter. Mijn plek is niet hier, mijn koninkrijk is niet hier. Bescherm me, ga met me mee. Dus in dat liedje gaat het dus al over Jeruzalem. En nou ja, goed, als je er verder helemaal niet over nadenkt, maar eigenlijk wel heel bijzonder dat dus de inhoud van die tekst is. Ze vragen eigenlijk aan Jeruzalem, de stad, ga met me mee. Laat me hier niet achter. Nou, je zou kunnen zeggen dat in dit liedje dus een soort uiting van vreemdelingschap naar voren komt. Je niet thuis voelen in deze wereld en je vastklampen aan een andere plek. Nou, ik vroeg vanochtend aan jullie, voel jij je nog een beetje thuis in deze wereld? Ik weet niet of je er al over nagedacht hebt, ik weet niet wat er voor antwoord bij jou boven kwam, maar waarom zou je je niet thuis voelen? Daar kan een heel mooi gereformeerd antwoord op komen natuurlijk, hè, bij ons. Maar ik kan me voorstellen als je jong bent, dat je denkt van nou, ik voel me eigenlijk best wel thuis hier. Waarom zou ik me eigenlijk niet thuis voelen? Nou, voor mezelf heb ik wel een paar dingen even opgeschreven. Onrecht, onderdrukking, oorlog, somberheid over de toekomst, protesten, complotten, politieke problemen, klimaat. Ik kan nog wel even doorgaan, hè? En dan kan de onzekerheid groeien. En misschien herken jij daar wel wat van. En ik merk in gesprekken dat steeds vaker de sombere vraag klinkt: waar gaat het heen? Waar gaat het naartoe? Nou, onze Heer steekt ons aan het begin van dit jaar een hart onder de riem en we worden daarbij geholpen door onze gelovige voorouders. Ik wil heel kort iets zeggen over de situatie van de Hebreeën, waar we net over gelezen hebben. Wie de schrijver is, dat weten we niet precies. Ook is niet precies bekend wat de Hebreeën nou voor mensen zijn. Wel weten we hoe het er met hun geloof voor staat. En dat was niet zo best. Ze maken een moedeloze, uitgebluste indruk. En hoe is dat zo gekomen? Werden deze mensen vervolgd? Hadden ze veel te lijden? Nee, wat juist opvalt is toen hun huizen geplunderd en leeggeroofd werden, waren ze helemaal niet slap. Staat in hoofdstuk 10 vers 32. Toen straalde er geloofskracht uit hun leven. Maar nu die tijd voorbij is, nu er een periode van rust is aangebroken, nu ze het beter hebben, juist nu zakken ze weg. Verschraalt hun geloof. En is er sprake van matheid en verslapping. Nou, deze brief die waarschuwt tegen die gevoelens van matheid en verslapping. De Hebreeën worden aangevuurd om niet achterop te blijven, maar juist om in beweging te blijven en in beweging te komen. Nou, in dat kader staat het beroemde, zeg ik, beroemde hoofdstuk over de geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Dat waren, die geloofsgetuigen, dat waren geen helden, maar dat waren gewone mensen. Die net als ieder ander te maken hadden met onzekerheid en beproevingen. En de schrijver laat zien wat Gods belofte, wat God belooft, en wat het geloof in die belofte met mensen kan doen. In dit gedeelte, in hoofdstuk 11, gaat het over Abraham, Isaac en Jacob. En jullie weten, Abraham heeft alles wat hij had achtergelaten. Zijn volk, zijn familie, zijn vaderland had hij allemaal vaarwel gezegd. En heel zijn leven heeft Abraham maar een beetje rondgezworven. Net als zijn zoon Isaac en zijn kleinzoon Jacob. Geen van allen hadden ze een vaste woon- en verblijfplaats in Canaan. Canaan was wel het land van de belofte. Maar ze merkte langzaam dat het nog maar zoiets was als een onderpand van iets anders. Namelijk een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Een stad van de toekomst. Daarom settelden ze zich niet in Canaan, maar bleven ze maar wat rondtrekken in tenten. Bleven ze vreemdelingen. Sterker nog, ze beschouwden zichzelf als vreemdelingen en gasten op aarde. We hebben net Psalm 119 vers 7 gezongen. Ik weet niet of jullie allemaal meegezongen hebben. Als je hebt meegezongen, heb je gezongen: ik ben een gast, een vreemdeling op aarde. Hoe is het met ons? Hoe is onze situatie vandaag? Voelen wij ons hier een beetje vreemdeling? De meeste van ons zijn Nederlanders. En Nederland was eeuwenlang een christelijke natie, althans zo heette het. De kerk kon een kalm en rustig leven leiden, tenminste zo leek het. Of het werkelijk zo was, dat is nog maar de vraag. Maar hoe dan ook, die tijd is voorbij, hè? Het christelijke gehalte van ons land, van onze natie, brokkelt steeds meer af. En geloven wordt steeds meer teruggedrongen naar de kerk. Maar ook kerken lopen leeg. Je zou toch zeggen, wij christenen moeten ons steeds meer vreemdeling gaan voelen. In ons eigen land. Maar de vraag is dat ook zo? Abraham, Isaac en Jacob beleden dat niet alleen. Ze beleefden het ook zo. Beleven wij het wel? Ik betwijfel het. Wij zitten vaak net zo vastgeroest aan onze zekerheden als ongelovige mensen die zich hier helemaal thuis voelen. Wij zitten vaak ook niet te wachten op ingrijpende verandering van ons opgebouwde bestaan, toch? En dat komt, denk ik, omdat je je weinig kunt voorstellen bij die stad van de toekomst, waar de Bijbel het over heeft. Dat klinkt zo ver en zo vaag. Je weet niet wat je krijgt, terwijl je wel weet wat je nu hebt. eigenlijk vinden we het wel best zo. Er hoeft niks te veranderen. Als dat zo is, hè, hoe komt dat dan? Wat is nou de oorzaak dat wij ons hier best wel thuis voelen? Komt dat niet omdat wij een scheiding maken tussen de zondag en de rest van ons leven? En nu zitten we hier, zijn we bezig met de dingen van God. Maar morgen stampen we weer het leven in. Gaan we onze gang weer, doen we onze dingen weer. Zit er niet een scheiding tussen belijden en beleven? Thuis en in de kerk beleid je, ik ben een allochtoon, ik ben een vreemdeling op aarde, ik ben hier niet thuis. Maar in het dagelijks leven krijgt het geen vorm, geen daadwerkelijk vervolg. Door de week gedragen wij ons net als alle andere mensen die zich hier wel thuis voelen. Maar is dat nou niet raar dat we ons toch eigenlijk best wel thuis voelen in deze wereld? Want hoe kun je vrede hebben met deze wereld? Als je 's ochtends de kranten leest, je staat op 's ochtends en je leest de kranten, hè, de aaneenschakeling van ellende, oorlog, ruzie, vluchtelingen, polarisatie, mensen die tegen elkaar worden opgezet. Als je met open ogen door de wereld gaat, dan weet je hoeveel ellende en zorgen er zijn. En hoeveel ellende daar nog aan wordt toegevoegd door wat wij mensen elkaar aandoen. En ja, je kan je daarvoor afsluiten. Je trekt je terug met je ogen dicht om te zweven op het comfort van een behagelijk bestaan. Maar dat is dan jouw ellende. Dat is dan jouw ellende dat je je afsluit en niet meer bekommert om je medemens. En trouwens, je kunt het wel proberen, maar stormvrije zones zijn er niet. Ook niet hier in Nederland, ook niet in het Rijke Westen. Als het niet stormt in de maatschappij, dan stormt het wel bij de buren. Of op je werk, of in je huis, of in je hart. Nou, misschien word je er een beetje moe van. En dan denk je de tweede zondag van het nieuwe jaar en dan komt die gast weer met zo'n somber verhaal. Misschien zeg je wel typisch gereformeerd om zo de nadruk te leggen op zonde en ellende in deze wereld. Nou, dat is inderdaad typisch gereformeerd. Maar het is ook waar. En dat is nou juist de ellende. Was het maar niet waar. Aan de algehele ellende in deze wereld voorbij gaan, dat vraagt om een hele grote dosis oppervlakkigheid. En om een krachtig ontwikkeld vermogen om de werkelijkheid te ontkennen. Nou, mocht je desondanks niet overtuigd zijn, denk dan eens na over deze vraag. Kon Jezus, de Zoon van God, zich in deze wereld thuis voelen? Ik denk dat je wel beter weet. Nou, dus dan straks maar de kerk uitlopen als sombere zwartkijkers. Mensen die nergens van kunnen genieten. Nergens aan mee willen doen. Nergens bij willen horen. Overal tegen zijn. Hoe was dat bij Abraham? Abraham was anders dan Lot. Hoewel ook Lot een gelovige man was, koos hij er op een kwade dag voor om te gaan wonen in Sodom. Hij ging daar wonen in een huis. Hij ging zich definitief vestigen, dat wil zeggen vast raken in Kanaan. Vooral zijn vrouw en zijn dochters kwamen met alle vezels vast te zitten aan het plezierige leven in Sodom. En zoiets had Abraham ook kunnen doen, hè? Maar hij deed het niet. Lot kocht een huis. Abraham bleef wonen in een tent. Dat symboliseert nou het verschil. Lot raakte vast. Abraham bleef onderweg. En daar koos hij voor. Het was een bewuste keus. Hij vestigde zich niet in Kanaan. En naar Mesopotamië terugkeren, dat deed hij ook niet. Dat had best gekund. Misschien heeft hij wel heimwee gehad. Maar hij zag er bewust van af om een aards vaderland te hebben. Waarom? Was hij verknocht aan zijn vrijheid? Was hij misschien een beetje mensenschuw? Durfde hij niet terug naar zijn vaderland Mesopotamië? Kon hij niet goed opschieten met de mensen in Canaan? Waren ze te goddeloos? Werd hij weggepest? Gaven ze hem misschien niet de ruimte? Nee, niks ervan. Het is echt niet zo dat Abraham op een dag tegen zijn vrouw gezegd heeft: tja, Sarah, we hebben alles geprobeerd. Maar het gaat gewoon niet. De mensen moeten ons niet. Nou ja, willen ze ons niet? Nou, oké dan. Dan moeten we maar in tenten blijven wonen. Dan doe je alsof Abraham noodgedwongen in tenten bleef wonen. En dan zie je hem in zijn tent sip naar buiten kijken, met een spijtige blik naar al dat moois dat aan zijn neus voorbij ging. Maar zo was het niet. Abraham constateerde niet met spijt: ik ben een vreemdeling op aarde. Nee, hij beleed het. Hij was geen pechvogel, maar een pelgrim. Iemand die onderweg is. En in zijn ogen glansde iets van verwachting. Hij woonde in een tent omdat hij niet daar was waar hij graag wezen wilde. Vanaf de dag dat God zijn geweldige belofte had gedaan, besefte Abraham, waar hij ook kwam: ja, maar dit is het niet. Ik wil verder naar het eigenlijke vaderland. Abraham zocht de stad van de toekomst. Abraham was een mens van de toekomst. Kortom, Abraham was vreemdeling en allochtoon, niet zozeer omdat hij nee zei, maar vooral omdat hij ja graag zei tegen de wereld die komen moest. Gods belofte trok hem als een magneet naar de toekomst. En juist vanuit dat betere kon hij zeggen: dit kan ik wel laten lopen. Op die manier vandaag als christen vreemdeling zijn. Niet vanuit een negatieve motivatie, zo van, nou, discrimineren ze ons. Nou, dan trekken we ons wel terug in ons ghetto en kunnen we helaas, jammer genoeg, aan een heleboel dingen niet meer meedoen. Nee, geen triest en somber vreemdelingschap, maar hoopvol, in gespannen verwachting, met rijkhalzend verlangen, hè? Rijkhalzend, dat is je nek uitsteken, naar de dag waarop het leven één groot feest wordt, in de stad van God. Is dat vaag en ver? Weet je nu wat je hebt en weet je niet wat je krijgt? Biedt het heden meer zekerheid dan de toekomst? De Hebreeën schrijver ziet het duidelijk anders. Want hij zegt in vers 16, die stad die is er al. God heeft een stad gereed gemaakt. En wat voor een stad? Een stad met fundamenten. Stevige stad. Door God zelf ontworpen en gebouwd. Met andere woorden, het is een stad die niet wankel is, maar zekerheid biedt. En dat kun je nou juist van je huidige leven niet zeggen. Nu is er juist heel veel onzeker. En we hebben het aan de lijve ondervonden hoe iets positiefs zomaar om kan slaan in iets negatiefs. Abraham neemt het zekere voor het onzekere. Liever de zekerheid van Gods belofte en Gods beloofde vaderland dan een onzeker bestaan in Canaan. Onder het motto: ik weet wat ik heb. Gods vaste belofte. En dus weet ik wat ik krijg. Als christen vandaag weet je wat je hebt en wat je krijgt. Wij hebben zelfs nog veel meer dan Abraham. Wij hebben Christus. Jezus Christus. In wie al Gods beloften aan Abraham vervuld zijn. Wij kennen de feiten. Zijn geboorte, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart. En hij is in de hemel, op dit moment, de laatste hand aan het leggen aan de stad van de toekomst. En hij heeft beloofd spoedig terug te komen om ons op te halen. De stad is bijna klaar. En Jezus Christus is in aantocht. Hij staat voor de deur. Bijna zijn we thuis in het hemelse vaderland. Nou, blijf daaraan denken als je somber bent. Of als je de onzekerheid voelt. Laat het je elke dag helder voor de geest staan. Dat helpt je enorm om de werkelijke waarde van de dingen te zien. Wat betrekkelijk en verdwijnend is. Wat waardevol en blijvend is. Vastzitten aan de dingen die je hier allemaal hebt bereikt en die je hier hebt verworven en de zekerheden hier, dat is vastzitten aan wat verdwijnend is. Aan systemen en instituten die verweven zijn met onrecht en oneerlijkheid. Je geld, je huis, je auto. Het is schrijnend bezit zodra je kijkt naar de armen in deze wereld. Het maakt deel uit van een systeem dat zorgvuldig in stand wordt gehouden. Een systeem waarin de rijken en de machtigen alles wat ze hebben opgebouwd verdedigen tegenover de armen en de zwakkeren. En een systeem waar wij ons ook niet aan kunnen onttrekken. Het draait in Nederland en de hele westerse wereld om bescherming van het recht van de sterkste. En dat zal in de toekomst alleen maar erger worden. Waarom? Omdat de meeste mensen, de meeste rijken, vastzitten aan hun geld. En dat gaan ze met harde hand verdedigen. Wat dat betreft gooit de wereld steeds meer haar maskers af. En je kunt je als rijke heel gemakkelijk van de armen afmaken, met de opmerking dat armoede betrekkelijk is en wel meevalt. Maar wie als rijke gelooft echt op doorreis te zijn naar een betere wereld, die heeft vandaag zijn handen vrij en zijn hart om zijn rijkdom te delen met de armen. Dit land en deze wereld deugen niet. Echt niet. En geef je illusies maar op dat het hier ooit nog eens wat wordt. Als christen weet je beter. En heb je iets beters om naar uit te zien. Leer verlangen naar het land dat God belooft. Het land waar recht en gerechtigheid zegevieren. Naar dat land zijn wij op doorreis. Geeft dat je niet de innerlijke vrijheid om los te komen van je spullen? De innerlijke ruimte om weg te geven? Maak iets zichtbaar van Christus en zijn barmhartigheid. Richt tekens op van het komende koninkrijk. In een maatschappij die harder wordt, krijgen christenen nieuwe kansen. Kansen om te laten zien waar het om gaat. Opkomen tegen onrecht. Omzien naar eenzamen. Zorgen voor de zieken. Hulp bieden aan bejaarden en behoeftigen. Geven aan de armen. Hartelijkheid voor vreemdelingen. Kortom, zelf vreemdeling worden. Net als Christus. Een vreemdeling die zich hier niet thuis voelt. Omdat hij op doorreis is naar een beter vaderland. Met dit leven en dit land kun je geen genoegen nemen. Je wil vooruit naar Christus en zijn wereld. Omdat het met deze wereld, met deze kerk, met deze mensen en met mijzelf hier en nu niet zo zal worden zoals God het hebben wil. Is dat moeilijk? Is dat moeilijk om ervoor te kiezen een vreemdeling te zijn? Laten we heel eerlijk zijn, ja, dat is moeilijk. Natuurlijk. Want niemand ligt er graag uit, toch? Misschien zien ze je wel als een irritante spelbreker. Of een of andere vage harrie. Want bewust anders zijn, dat maakt de gewetens onrustig. En misschien heb je last van gêne, van valse schaamte. Houd dan je blik gericht op Jezus Christus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Hebben we ook gelezen, hè? Jezus zag ook die stad, hè? Daar dacht hij aan. liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. En er is nog een bemoediging. God schaamt zich dan niet voor jou. Wie zich niet meer helemaal thuis voelt in deze wereld en uitziet naar een beter vaderland wat God beloofd heeft, bewijst daarmee dat hij thuis hoort in Gods nieuwe wereld. En daarom wil God naar zulke mensen genoemd worden. Daarom moet je over nadenken, wil God naar zulke mensen genoemd worden? Besef je hoe bijzonder dat is? Niet wij worden naar God genoemd, zoals bij de doop, maar God wil naar ons genoemd worden. Hij wil de God zijn van allochtonen, vreemdelingen in een vreemd land. Op doorreis naar iets beters. Zulke mensen heeft hij lief. Op zulke mensen is hij trots. De God van Abraham. De God van Isaac. De God van Jacob. De God van... Waar gaat het naartoe in 2023? En wat voor mens ben jij? Een mens die zich behagelijk nestelt in deze bedorven wereld met haar bedompte lucht? Of iemand die de onrust van het onrecht voelt? Iemand die verlangt naar de nieuwe wereld, gebouwd op recht en gerechtigheid? Dat helpt je om de werkelijke waarde van de dingen te zien. Dat helpt je om te zien wat betrekkelijk en verdwijnend is. Wat waardevol en blijvend is. Dus nog één keer de vraag. Waar gaat het naartoe? Naar Jeruzalem. Toch? Amen.